Eerst dit. De Bijbelpodcast van de Evangelische Omroep, IZB en NPO Radio 2, die je elke werkdag helpt ontdekken wat Jezus volgen voor jou betekent. Vandaag door Marit Bassa.
Matteüs 9, vers 35 tot 10, vers 4. Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: "De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen." Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hen de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, Filippus en Bartholomeus, Thomas en de tollenaar Matteüs, Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus, en tenslotte Simon Cananeus en Judas Iscariot, die hem zou uitleveren. Soms ligt de oplossing dichterbij dan je denkt. Je denkt na over een probleem en je ziet het niet. Je wilt er graag uitkomen, maar je gedachten draaien rondjes. Totdat iemand zegt: "Hé, maar als je nu eens..." En dan blijkt dat de oplossing al die tijd voor je neus heeft gestaan. Dat je alleen maar je hoofd had hoeven draaien om het net even anders te zien. Jezus is vanmorgen degene die ons laat zien dat de oplossing dichterbij ligt dan we denken. En er is haast bij. Hij geeft nauwelijks tijd om erover na te denken. Hij geeft meteen een opdracht mee. In het gedeelte hiervoor heeft Matteüs beschreven hoe Jezus allerlei mensen heeft genezen. Hij laat de gestorven dochter van een leider van de synagoge wakker worden. Hij geneest een vrouw die al jaren leed aan bloedverlies. En daarna laat hij twee blinden zien. En alsof dat niet genoeg is, wijst hij de demon van een stomme man de deur. De man kan weer spreken. En de reactie van de fariseeën is niet mals. Ze zijn niet in het minst onder de indruk. "Het is dankzij de vorst der demonen dat hij demonen uit kan drijven," zeggen ze. Kortom, Jezus heeft nog veel terrein te winnen. Maar het lijkt ook bijna onbegonnen werk. Hoe kun je nu tegen zoveel cynisme op? Als iemand het niet wil geloven, dan kun je nog zo je best doen, maar dat gaat je nauwelijks helpen. Het lijkt een beetje op de complotdenkers van onze tijd. Wij denken dan vaak meteen aan Amerika, maar ook in onze eigen buurt komt het veelvuldig voor. Denk aan de protesten eind april en begin mei in Den Haag. De lockdown zouden we te danken hebben aan de politiek en de industrie die stiekem het 5G-netwerk wilde installeren. Die hele coronacrisis was één groot theater om ons af te leiden. En als je deze complotdenkers spreekt, is het moeilijk ze ergens anders van te overtuigen. Elk argument om aan te geven dat er wel degelijk sprake is van een gezondheidsprobleem wordt per direct omgedraaid in het voordeel van de theorie. Het is vechten tegen de bierkaai als mensen iets in hun hoofd hebben. Bij de fariseeën ligt het net iets ingewikkelder. Zij helpen willens en wetens het verhaal de wereld in dat Jezus wel van de demonen zelf zal komen. Ze kunnen het namelijk niet hebben dat iemand anders hun terrein kaapt. Zij waren altijd degene die het volk zouden voorgaan tegen de gezamenlijke vijand die Rome heette. Zij hadden hun manier bedacht om de Romeinse overheersing tegen te gaan. Maar dat zij ook zelf onder kritiek konden komen te staan, kwam niet voor in hun woordenboek. En dat was precies wat Jezus deed. Het levert een ingewikkeld conflict op rondom macht, loyaliteit en religieuze belangen. Het is voor de gewone mens nauwelijks meer te bevatten. De gewone mens weet tijdens zo'n conflict eigenlijk niet meer wat hij moet kiezen. Wie spreekt er eigenlijk nog de waarheid? Waar moet je je melden om door te leven? Intuïtief lijken de mensen te kiezen voor Jezus, want de mensenmenigte volgt hem. Niet alleen vanwege zijn genezingen, maar ook vanwege zijn onderwijs. De woorden die hij spreekt. Maar ze zien er uitgeput en hulpeloos uit. Ze weten niet meer waar ze het zoeken moeten. Jezus ziet het en zegt: de oogst is groot, de arbeiders weinig. Vraag de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen. Er moet hulp komen, en snel. Meteen worden de leerlingen geroepen en krijgen zij macht om geesten uit te drijven en elke kwaal te genezen. Om het concreet te maken worden hun namen genoemd. De namen van de leerlingen die deze opdracht krijgen. Ze liepen al een poosje achter Jezus aan, maar worden nu aan het werk gezet. Ze krijgen een naam en een mandaat. Misschien hadden ze zelf ook het probleem gezien, maar nog niet bedacht dat zij deel van het antwoord zouden zijn. Op welke velden zien wij de oogst groeien? Welke waarheid hebben wij eigenlijk te bieden aan de mensenmenigte die niet meer kiezen kan? Tussen wel of niet geloven in de kracht van bijvoorbeeld onderwijs of het vertrouwen van je medemens? En wie gaat ermee aan de slag? Misschien zie je de kansen. Neem het mee in je gebed. En verrassend genoeg ben je misschien zelf degene die de opdracht aan mag nemen. Soms zijn ook wij uitgebluste mensen en weten we niet wat we moeten doen. Geef dan arbeiders op onze weg, die ons kunnen oogsten en kunnen brengen bij uw waarheid, namelijk een geheeld leven in Jezus' naam. En maak ons met dat leven zelf arbeiders in uw koninkrijk.